En daarna zal u worden voorgelezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit het boek Genesis hoofdstuk 43 en daarvan de versen 1 tot en met 14.
De honger nu werd zwaar in het land, zo geschiedde het, als zij de leeftocht die zij uit Egypte gebracht hadden opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide, keert weder, koopt ons een weinige spijze. Toen sprak Juda tot hem, zeggende, die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijze kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken. Want die man heeft tot ons gezegd, gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide, waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft, of gij nog een broeder had? En zij zeiden, die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maagschap, zeggende, leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen volgens diezelfde woorden. Hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou, brengt uw broeder af? Toen zeide Juda tot Israël, zijn vader, zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuimd, voorwaar, wij waren alreden tweemaal wedergekomen. Toen zeide Israël hun vader tot hen, is het nu al zo, zo doe dit. Neemt van het loffelijke dezes lands in uw vaten en breng die man een geschenk heen en af. En weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen. En neem dubbel geld in uw hand en brengt het geld, het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, wederom in uw hand, misschien is het een veil. Neemt ook uw broeder mede en maak u op, keert weder tot die man. En God, de Almachtige, geeft u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd.
We willen vanochtend samen verder lezen in de geschiedenissen van Jozef. En deze morgen in de uren van voorbereiding voor het avondmaal vraagt het eerste vers onze aandacht. Dat is de tekst voor deze morgen. De honger nu werd zwaar in dat land. Geliefde gemeente, vorige keer hebben wij stilgestaan bij de reactie van Jacob. Hoe hij reageerde toen zijn zoons terugkwamen zonder Simeon. Hoe ze terugkwamen met het bericht, hoe hard ze zijn behandeld door die onderkoning in Egypte. Ze kwamen terug ook met die boodschap. Die vreselijke boodschap voor Jacob, dat ze Simeon alleen terug zouden krijgen als Benjamin mee zou gaan. En als Jacob dit zo allemaal op zich af ziet komen, dan breekt hij uit in een hartverscheurende klacht. We hebben daar 2 weken geleden bij stilgestaan, hoe Jacob gezegd heeft, al deze dingen zijn tegen mij, gij berooft mij van kinderen. Hij maakt harde verwijten naar zijn zoons. Het is jullie schuld. En anderzijds verwijt hij het ook God als hij zegt, alle dingen zijn tegen mij. We hoorden daarin allereerst hoe hij zijn verdriet heeft uitgesproken. Het is ook ontzaggelijk wat Jacob allemaal mee heeft gemaakt in zijn leven. Wat een verdriet en wat een ellende heeft die oude man meegemaakt. Maar in deze weg hebben wij ook gezien dat Jacob niet op zijn plaats was. De dingen die hij uitsprak, al deze dingen zijn tegen mij. Daarin liet hij zien dat hij niet door het geloof leefde. Want hij vergat allereerst om naar binnen te kijken. Hij verweet zijn zoons wel dat ze allerlei dingen verkeerd hadden gedaan. Maar hij vergat ook om de vinger naar zichzelf te wijzen. En dat hij zelf ook echt wel schuld had. Hij vergat ook om terug te zien. Al deze dingen zijn tegen mij. En dat zei de man die Bethel had meegemaakt. En die bij Pniel God gezien had van aangezicht tot aangezicht. En zijn ziel gered was geweest. Jacob vergat ook naar boven te kijken. Hij vroeg niet aan de Heere, toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. En door deze dingen, dat Jacob niet op zijn plaats was, dat hij niet door het geloof leefde, dat maakte nou de nood alleen maar groter. Want hij wilde Benjamin niet afstaan. Hij wilde Benjamin niet mee laten gaan. En wat had dat voor gevolg, gemeente? Wel, dat ze dus niet teruggingen naar Egypte. Dat ze niet teruggingen naar Jozef. Benjamin was de blokkade. Jacob hield aan Benjamin vast. En dat had tot gevolg datgene wat wij samen vanochtend willen gaan overdenken. Vanuit het eerste vers. Dat de honger zwaar werd in dat land. Dat dat ook gemerkt werd in de tenten van Jacob. Ze moesten weer terug naar Egypte. Maar dat ging niet zo makkelijk. We schrijven boven de preek eenvoudig dat eerste vers. De honger nu werd zwaar in dat land. Twee gedachten. Allereerst Jacobs zelfhandhaving. Hij houdt maar vast aan Benjamin. En de tweede gedachte, Jacobs verbittering. Want we zien hoe de verbittering in de tenten van Jacob toe gaat nemen. Hoe er spanningen ontstaan en hoe ze tegen elkaar gaan opstaan. Dus de honger werd zwaar in het land. Jacobs zelfhandhaving en Jacobs verbittering. De honger, zo zeiden generaals vroeger, de honger is een scherp zwaard. Met dat zwaard, gemeente, zijn onneembare steden ingenomen. Hoge vestingen. Wat baat het een mens als hij achter dikke, sterke muren leeft en als mensen vergaan van de honger. Honger maakt mensen razend. We zien dat ook bijvoorbeeld in die geschiedenis in 2 Koningen 6, dat de Syriërs onder leiding van koning Ben-Hadad dat Samaria hebben belegerd. En dat er geen eten is. En wat gebeurt er dan zelfs, jongens en meisjes? Iets verschrikkelijks. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar het staat in de Bijbel. En het gebeurt in de geschiedenis. Daar waren moeders die gingen hun eigen kinderen opeten. Onvoorstelbaar, maar honger, dat is iets vreselijks. Wij kennen dat gelukkig niet, althans de meeste van ons niet. Maar als de honger zwaar wordt, dat betekent dat de dood eraan komt. Zo was het in die tenten van Jacob. Na alles wat ze hadden gekregen van Jozef, na die volle zakken met koren, waren ze weer terug bij af. En die hongerdood bedreigde hen. Het was nu al 3 jaren lang dat er geen regen was gevallen. En dat er geen oogst was geoogst. En dat de dieren weinig of geen gras hadden om van te eten. De nood werd hoog. De honger werd zwaar in het land. En is dat ook niet in het geestelijke leven waaruit wij hier lessen ontvangen. Een mens kan koren hebben gekregen. Die kan enig licht hebben ontvangen, om het zo te zeggen, uit de bediening van Christus. Hij kan in contact gekomen zijn met Jezus, zoals die broers ook in contact zijn gekomen met Jozef. Je kan uit de bediening van Christus koren hebben ontvangen, voedsel. En dat je voor een tijd althans allerlei dingen, geestelijke dingen mag leren, dat er op een wonderlijke wijze toch zegen mag vallen in de kerk, want dat is ook heel wonderlijk voor de gewaarwording van zo iemand. Want ga je nu allerlei vragen stellen, gerichte vragen, van ben je nou een kind van God, ben je nou bekeerd, kun je nou sterven, ga je nou naar de hemel, zijn je zonden vergeven? Dan schrikt zo iemand terug, dat zou die nooit durven zeggen. En toch kan die niet ontkennen dat er zo'n betrekking ligt op de Heer en op zijn dienst. En dan kan het hart wel eens branden als er van Christus gesproken wordt. En hij kan onder de prediking zondags bemoedigingen ontvangen. Hij kan zo hartstochtelijk bidden, zijn nood en zijn zorgen aan de Heere bekendmaken. Hij mag ook wel eens iets terug ontvangen van God. Maar toch na verloop van tijd, dan raakt dat op. En die dingen waar zo iemand dan zijn lust in vindt, daar vindt hij dan toch uiteindelijk niet de rust in. Dat is geen grond waar die op kan staan. Dan kan die het toch er ook niet mee uithouden. Er komt een honger. Hij kan er uiteindelijk niet mee sterven met die dingen, hoe dierbaar ze misschien ook zijn. Je kunt dat wel eens denken, in het begin ook van het geestelijke leven, als het dus goed mag zijn onder de prediking, dat je daarmee zou sterven, maar dat is een vergissing. Dat is een vergissing. Want bij alles wat die broers, als we dan de lijnen naar het geestelijke leven doortrekken, hadden gezien en ontvangen, er was nog geen bewuste ontmoeting met Jozef geweest. Er was nog geen vrijspraak gevolgd. Die schuld die lag er nog. Wij hebben gezondigd. Het bloed van onze broeder, ziet, het wordt gezocht, dat lag op hun geweten. En dat moet ook opgeklaard worden, gemeente. Wij kunnen wel eens aangenaam kerken, we kunnen wel eens allerlei dingen mogen beleven, bemoedigingen ontvangen. Maar daar kun je niet mee sterven. Dat is geen betaling voor de schuld. Wij moeten ook in de bewustzijn die schuldvergeving ontvangen. En dan gaat het niet over de trap of over de mate daarin. Maar ik geloof toch, gemeente, dat geen mens dat kan missen, en dat we niet en nooit kunnen zeggen, dat is slechts voor een paar kinderen van God weggelegd. Want in de beoefening van het waarachtige geloof, daar ligt toch, al is het maar een kruimeltje, maar daar ligt toch de zekerheid in. Niet de zekerheid voor jezelf en van jezelf, dat je nou een kind van God bent en dat alles goed is, maar de zekerheid dat wie in Christus gelooft, dat die barmhartigheid zal geschieden. En dan kun je daar niet allerlei conclusies uittrekken. En dan blijven er veel vragen en er veel twijfels. Maar toch, met de hand op de schrift, dan mag ook zelfs de kleinste gelovige het weten. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. En daar moet het toch naartoe. Tot die kennis daar moet een mens gebracht worden. En daarom brengt God mensen ook altijd weer in de nood. Dan raakt, om het met het beeld van de tekst te zeggen, dat koren op. Dan gaat het gevoel uit het geestelijke leven weg. Dan kun je al die dingen niet meer zo doen als dat je wel had en hebt gedaan. Maar dan komt de dood in de pot, om het met een ander beeld. We zien het toch ook bij iemand als Jacob, een geoefend kind van God. Maar dat het leven der genade weer zo verduisterd kan worden. Door zonden of door de moeilijke wegen die je moet gaan. Dat er de honger weer komt. Dat de ellende weer toeslaat en dat de dood je weer aangrijnst. Ondanks alles wat je hebt meegemaakt. Maar het leven is eruit. En hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, gemeente. Het is iets kenmerkend voor het geestelijke leven. Maar de beoefening daarvan is beslist geen aangename gestalte. Want hongeren, echt hongeren, dat doet zeer. Dat betekent dat de honger dood mij aangrijnst. Dan komen er de bange vragen die ook door Asaf in Psalm 77 gesteld worden. Zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Dan komen er die bange vragen. Waar is toch dat leven der genade? Waar is toch die vreze des Heren waar ik vroeger zo in mocht leven? Waar zijn toch die hartstochtelijke gebeden dat ik mijn klachten en dat ik ook mijn vreugde aan de Heere mocht voorleggen? Waar is toch mijn gewilligheid om de Heere achterna te wandelen? Om mijn kruis vrolijk te dragen zelfs? Waar is toch die honger, waar is toch dat verlangen ook om Hem te kennen? Waar is dat geestelijke leven gebleven, dat gevoelige hart, die tranen over de zonde? Het kan allemaal zo onder het stof liggen, het kan allemaal zo toegesloten liggen, alsof dat er nooit iets is gebeurd. Dan is het koren op, dan is het manna bedorven, dan is de dood in de pot. En wie je ook bent, en hoe ver je ook gevorderd bent, en hoezeer je ook weet waar het allemaal ligt in het verleden, toch grijnst de honger dood je aan. Dan zegt David, ik vrees nog dat ik één van deze dagen om zal komen in de handen van Saul. Dan is er de vrees, toch, dat we niet die waarachtige godzaligheid, maar dan ook de mogelijkheid hebben dat er slechts een gedaante van godzaligheid is. Dat we onszelf bedrogen hebben. Dat we het onszelf maar hebben aangepraat. De hongerdood. En is dat juist, gemeente, naar het heilige avondmaal toe ook niet zo'n grote drempel? Voor hen die wel eens avondmaal hebben mogen vieren. En als ze dan dat leven weer terugkrijgen. Als de dood in de pot komt. En als er allerlei zonden weer zich aanmelden. En als er zo'n geesteloosheid is en zo'n dorheid. En als je dan beseft, wie ben ik en wie zou ik moeten zijn? Kan ik dan zo wel avondmaal vieren? Zo dor en zo geesteloos. Zo zondig en zo verdorven. Dan wordt die honger een drempel om naar het avondmaal te gaan. Dan is er wel nood. Maar dan proberen we zelf nog onszelf wat op te knappen. Zelf nog voor brood te zorgen. En dan leeft er wel in het hart ook wie ik derwaarts weer geleid. Maar om nou ook echt te gaan naar Jozef toe. Om nou weer dat nieuwe koren te gaan halen. Je zou eigenlijk in het geestelijke leven zeggen, het is toch allemaal zo eenvoudig. Na ontvangen genade. Als je nou eens echt als een hongerige, als een dorstige, je hebt mogen laven aan dat water des levens en dat brood des levens. Je weet waar het te halen is. En dat je er toch niet toe komt. Wat moet er toch geestelijk veel afgebroken worden? Wat moet de honger zwaar worden? Wil een mens weer diezelfde gang kunnen maken? Wil hij weer als een hongerig mens, als een goddeloos mens aankloppen bij die meerdere van Jozef? Het is zo onmogelijk voor een mens van nature, ook na ontvangen genade, om op dat plekje terecht te komen. Voordat je echt als een doodschuldige aan de voeten van de Heer Jezus neervalt. Jacob die bleef ook zomaar halstarrig vasthouden. Zelfhandhaving, dat zien we bij Jacob in dit gedeelte. Want het was eigenlijk Jacob die hen verhinderde om naar Egypte te gaan. Hij hield zo vast aan Benjamin. Die kon hij maar niet afstaan. En dat was er de oorzaak van dat die honger zwaar werd en dat ook zij gebrek begonnen te lijden en dat ze het eten uit de kindermonden en uit hun eigen monden gingen sparen en heel zuinig aan gingen doen om die tocht naar Egypte maar zo lang mogelijk uit te stellen. Maar Jacob, hij moest toch Benjamin een keer gaan loslaten. En daarin liggen ook weer allerlei lessen, gemeente. En dan gaan we niet Benjamin natuurlijk vergeestelijken. Maar toch mogen we ons wel afvragen wat Jacob hier doet. Wat doet Jacob hier? Jacob, hij heeft Benjamin op de hoogste plaats gezet. Dat is zijn levensgeluk, daar verwacht hij het van. Als Jacob weg is, zo heeft hij, of als Benjamin weg is, zo heeft hij gezegd, dan ga ik met grauwe haren in het graf. En dat wilde zeggen, zo herinnert u zich misschien wel, een uitdrukking waarin mee hij zegt, dan ga ik zonder hoop en zonder God het graf in. Jacob moest die Benjamin kwijt. Jacob kon niet buigen onder God. Hij kon zich niet restloos overgeven aan de genade van God. Hij hield zo vast aan die jongen. En is het niet zo, gemeente, dat ieder mens wel datzelfde doet? Om het zo te zeggen, een Benjamin heeft. Iets of iemand op de eerste plaats zetten waar wij het van verwachten. Dat is bij elk mens van nature zo. Wij allemaal hebben die zaken of die personen. Onze afgoden, onze zonden, onze boezemzonden, die verhinderen ons om naar Christus te vluchten, omdat we daaraan vast willen blijven houden. Die verhinderen ons om de Heer te dienen en te vrezen. Onze afgoden, dat kan van alles zijn. Dat kan ons gezin zijn. Dat kan ons geld zijn. Dat kan ons werk zijn. Dat kunnen onze hobby's zijn. Allerlei dingen waar wij in onze gedachten mee vervuld zijn. Waar we ons geld aan uitgeven, die bij ons op de eerste plaats staan. Dat God niet op de hoogste plaats staat. En dat we van hem ons levensgeluk niet verwachten, maar dat die anderen, of die zaken, dat we het daarvan verwachten. Onze zonden, onze boezemzonden, dat die tussen de Heer en tussen ons in gaan staan. Dat we maar blijven vasthouden aan die zonden. Dat we er maar niet mee kunnen en niet mee willen breken. De zonde van de geldgierigheid. De zonde van de zedeloosheid. De zonde van de wereldgelijkvormigheid, dat die zonde zo kan trekken. En dat elke keer maar weer wij eraan toegeven, aan dat geld. Of aan die boze lusten. Of dat die wereld maar zo trekt en dat we steeds maar weer die wereld opzoeken. Dan vormt dat een drempel, dan vormt dat onze Benjamin die ons verhinderen om tot God te gaan. En gemeente, laten we de ernst ervan inzien. Ook als u er misschien wel mee worstelt, maar er toch niet mee breekt. Dat bewerkt onze dood. Al die dingen die ons bij God vandaan houden, die tussen God en ons instaan. Die God van de hoogste plaats afbrengt. Dat zou onze eeuwige dood worden. Als God ons daar niet van doordringt. Als we zelf daar niet van doordrongen zijn dat we die Benjamin kwijt moeten. Dan sterven we eraan. Er is een soort godsdienstgemeente dan. Dan is alles wel goed als je gedoopt bent. En als je belijdenis gedaan hebt. En als je naar trouw naar de kerk komt. En nou, dan mag je wel avondmaal vieren. En tegelijkertijd mag je ook allerlei andere dingen doen. Allerlei zonden aan de hand houden. Je mag met de wereld opgaan in sport en spel. Dan zouden we beter de woorden van de Heer Jezus maar eens om kunnen draaien. En zeggen van, wijd is de poort en breed is de weg die naar het leven leidt. Want je bent toch een kind van God. En alle kerkmensen worden toch zalig. Daar moet je niet zo moeilijk over doen. Maar zo heeft de Heer Jezus het niet geleerd, gemeente. De ware godsdienst vraagt offers. Niet als offers om te betalen. Maar het vraagt dat we de Heer van harte dienen. En wie zijn leven zal willen behouden, zo zegt de Heer Jezus, die zal het verliezen. Maar wie het verliezen zal om mijnentwil, die zal het leven vinden. En daarom, gemeente, wij moeten die Benjamins kwijt. Alles wat God van de hoogste plaats afhoudt. Alles waar wij ons levensgeluk van verwachten, behalve God. Het kost ons Benjamin om zalig te worden. Wat dat ook is. En ze zijn er dus ook in het leven van Gods kinderen. Want een Benjamin gemeente die kan vele handen gestalten aannemen. Het zijn niet alleen maar afgoden in die zin. Of boezemzonden. Maar het kunnen zelfs ook wel eens bevindingen zijn. Of ervaringen in het geestelijke leven. En dat we daaraan vast blijven houden en dat we maar willen blijven leven uit een bekering van 10 of 20 jaar geleden. En dat die dingen ons verhinderen om als een hongerige, als een dorstige, als een goddeloze zondaar de toevlucht te nemen opnieuw tot Heer Jezus Christus. Als je maar blijft vasthouden aan die dingen en steeds weer jezelf in die gestalte gaat persen van toen. Dat kan ook dat een kind van God zich in een gestalte wil persen. En wil leven bij vroegere bevindingen en vroegere ervaringen. Ook naar het avondmaal toe kunnen er van die Benjamins zijn dat je dat maar blijft afvragen. Zeker in een tijd als het weer zo toegesloten ligt. Jezelf blijft afvragen, wat was dat nou toch toen en toen? Was dat nou van de Heere of was dat nou niet van de Heere? En je durft er eigenlijk geen streep door te geven. Maar je blijft er maar aan vasthouden en hoe kunnen mensen zichzelf daardoor ophouden? En maar blijven hopen van, zou de Heer daar dan toch nog op terugkomen? Als het van God is, dan komt hij daarop terug. En dan worden ze op een valsleidelijke manier neergezet. Dan blijven ze maar afwachten. Zou het niet eens heilzaam kunnen zijn, mijn beste vriend, dat je daar, dat je dat nou maar eens los gaat laten. En niet meer gaat afvragen of dat nou van de Heere was of niet. En altijd maar weer terug blijven blikken op een bekering van 20 jaar geleden waar de wormen uitkruipen. Maar dat je de Heere toevalt en dat je zegt, o God, als dat dan niet van u zou geweest zijn. Als ik mezelf dan toch bedrogen heb, Heere, maak het dan nu echt. En maak het dan nu waar. En dat je inderdaad als een hongerige en dat je als een goddeloze aan zijn voeten terechtkomt. Jacob en zijn zonen die hebben zichzelf tekort gedaan. Die hebben een rantsoen zich opgelegd. Ze hebben het eten uit hun mond gespaard om maar niet terug te gaan naar Egypte. Ze stonden zichzelf in de weg. Zo lang mogelijk vast blijven houden aan Benjamin. Zo lang mogelijk met dat koren willen doen. Het is niet heilzaam. Als op die wijze ook in het geestelijke leven staan. Wat kost het toch ook een moeite. Wat is het toch ook onmogelijk voor een mens. Om weer als een goddeloze voor Gods aangezicht te komen. Om als een hongerige. En als een dorstige naar de gerechtigheid, het leven buiten jezelf te zoeken in hem alleen. En wat heeft dat ook voor gevolgen in het leven van Jacob? Want we zien ook de verbittering toenemen in zijn gezin. Als Jacob die jongens opdracht geeft in vers 2 om terug te gaan en om spijzen te kopen, dan vraagt hij iets onredelijks, want hij weet ook wel dat ze zo niet terug kunnen komen. En Juda die maakt hem daarop attent en die zegt, vader, wij kunnen niet eens terug. Die onderkoning die wil Benjamin zien, wij kunnen daar echt niet zonder Benjamin aankomen. Jacob, hij wordt nog onredelijker, hij wordt narrig, hij gaat verwijten maken. Waarom hebben jullie het dan gezegd dat je nog een zoon hebt of dat je nog een jongere broer hebt? Had toch gezwegen? En Juda kaatst dan ook weer ogenblikkelijk terug. En u ziet, gemeente, de spanning die loopt op in dat gezin. Allemaal uit oorzaak van het feit dat Jacob die Benjamin maar niet wil loslaten. En uiteindelijk de diepste oorzaak dat die zonde verzwegen wordt. Dat ze Jozef hebben verkocht naar Egypte. En laten we daar eerst eens wat algemene lessen uit trekken, gemeente, ook voor het gemeentelijke, voor het gezinsleven. Want die verbittering die daar zo te zien is in het leven van Jacob. Ik geloof dat we in een tijd leven dat dit alleen maar aan het toenemen is. Omdat er van de laatste dagen gezegd wordt dat de liefde van velen zal verkouden. Er treedt een verkilling op tussen mensen. Mensen maken elkaar soms verwijten. Mensen verbreken relaties. Mensen kunnen niet samen in één gezin leven, samen in een kerk zitten. En soms vragen je je eigenlijk af, waarom doen ze dat nou? Wat is nou eigenlijk de diepste oorzaak? Hoe kan het in een gezin zijn dat de verbittering gaat toenemen, dat ouders niet meer met hun kinderen spreken? Dat kinderen de verhouding met hun vader en moeder verbreken? Jongens en meisjes, jongelui, besef toch en waardeer het toch dat je nog, als je nog een vader of een moeder mag hebben. En waak er toch voor dat je je ouders geen verdriet aandoet met je leven. Hoeveel kinderen zijn geen blok aan het been van hun ouders. Net zoals die zonen van Jacob. Wat hebben ze hun oude vader een verdriet aangedaan? Door Jozef te verkopen en door hun oude vader voor te liegen. Al 22 jaar lang leeft die man in het donker. En leeft die man onder zijn grijze haren. Hoe kunnen ook kinderen de levensavond van hun ouders verduisteren? Als kinderen hun eigen weg gaan, een weg van de Heere vandaan, hoe kan dat ook het geestelijke leven van ouders benauwen en verdonkeren? En dat ze zichzelf gaan beschuldigen en dat alles zo onder een schaduw komt te liggen. Laten we toch op voor oppassen, jongelui, en allen die nog ouders hebben, dat we geen blokkade vormen voor onze ouders en dat we het leven van onze ouders toch niet verduisteren. En Jacob had er natuurlijk ook wel schuld in en daar ligt ook wel een les. Jacob die heeft zijn beide jongste kinderen altijd voorgetrokken en hij was er ook schuldig aan dat zijn kinderen zo verbitterd waren. Maar toch de diepste oorzaak was dat die jongens hun broer hebben verkocht. Daar lag uiteindelijk de oorzaak. En is het zo niet bij alle verbittering dat daar vaak de zonde aan ten grondslag ligt? De zonde in ons leven, die maakt het zo moeilijk in een gezin. Laten we daarom bang zijn voor de zonde. En dat we geen struikelblok vormen voor elkaar, geen sta in de weg zijn. Die zoons waren voor Jacob een sta in de weg. Ze hadden het leven van hun vader verduisterd door Jozef te verkopen. En wederzijds was Jacob nou voor zijn zoons weer een sta in de weg. Hij hield maar zo vast aan die Benjamin. En daardoor liepen ze allemaal gevaar om te sterven. Het gebrek aan geestelijk leven, gemeente, dat is nogal eens de oorzaak. Als het zo moeilijk wordt in een gezin. Als er de ruzies zijn. Als er de onhebbelijkheden zijn. De verbittering. Hoe was dat ook in het leven van Jacob niet zo? Dat is ook weer een trek naar het geestelijke leven toe, gemeente, want als dat geestelijke leven gaat ontbreken, wat komt daarvoor in de plaats? Dat heeft misschien ook al wat met karakter te maken, maar als je geestelijke leven onder het stof ligt, en als er zonden zijn, boezemzonden of afgoden, dan wordt het geweten verwond. Dan gaat de vrijmoedigheid ontbreken. De naam van God klinkt niet meer. Jacob in al zijn nood, hij heeft wel verwijten gemaakt. Gij berooft mij van kinderen, alle dingen zijn tegen mij. Maar waar is de naam van God? Waar is het gebed tot God? Waar is het spreken over wie God geweest is, ook in het verleden? Als het geestelijk leven gaat ontbreken, ook in een kind van God, dan gaat de mond zwijgen. Of nog erger, wat we bij Jacob zien, we worden narrig, er treedt verbittering op. We gaan alles en iedereen de schuld geven. Mensen gaan schelden op elkaar. Er gaat niets meer van hen uit. Dat is toch ook uit het leven gegrepen, toch? Dan moet u maar in uzelf, in uw eigen leven kijken, kinderen van God, dat als het soms zo donker ligt, dat je ook naar buiten toe soms zo onhebbelijk kan zijn. En dat je dat afreageert ook op je omgeving. En de vraag is natuurlijk hoe je hier uitkomt. Hoe je hier uitkomt. Je kan wel blijven treuren En we proberen blijven vast te houden aan allerlei dingen uit het verleden. Maar er is geen andere weg dan om weer opnieuw als een goddeloze en als een hongerige en als een dorstige weer de toevlucht te nemen tot die meerdere van Jozef. Om weer diezelfde weg te gaan. Als dan Jacob had gelegen, gemeente, dan was hij er nooit uitgekomen. Hij bleef maar vasthouden aan Benjamin. Maar laten we toch ook eens Gods bedoeling zien met al deze dingen. Als hij ons brengt in de benauwdheid. Als er allerlei dingen zijn die tegen ons getuigen. Ook als de Heer ons wel eens in zijn poosje laat gaan. En als een mens in zonde valt. En als er allerlei tekorten zijn. Dan is een mens geneigd om dan maar in een hoekje te kruipen en om te zeggen het is niks. En ik kom straks nog om in de handen van Saul en het vormt zo een blokkade om weer naar de Heere toe te vluchten. Alle dingen zijn tegen mij. Terwijl nu al die dingen juist tuchtmeesters willen zijn tot Christus. Drijfveren. Om weer tot hem te vluchten. En dan niet te zeggen, al deze dingen zijn tegen mij, maar andersom. Dat die dingen mede moeten werken ten goede. Die zware beproevingen in uw leven. Die moeilijke wegen van druk en van verdriet, waar u maar niet onder kunt en wilt buigen, zoals Jacob. Of die zonden die u weer hebben overvallen. Dat kwade licht dat u verrast heeft. Dan ligt de verleiding er zo om dat eerst allemaal weer recht te krijgen. Om onszelf weer op te poetsen. Om toch te proberen die boezemzonde maar weer te overwinnen. En eerst dit en eerst dat. En dan zal ik pas weer teruggaan. Maar dat is nou net verkeerd, gemeente, want al deze dingen, die zijn bedoeld. God laat het ook wel eens toe in het leven van zijn kinderen, om ze weer hongerig te maken. En dat er weer nood komt in het hart. En dat die dood hen aangrijnst, dat is niet aangenaam. Maar het is wel zo profijtelijk, als je dat mag en moet ervaren. Om dan weer met die honger en met die nood en met die dood tot die meerdere van Jozef te vluchten. De weg van het genadeverbond, gemeente, dat is om te kopen zonder geld en zonder prijs. En naar het avondmaal toe, daar blijft een mens maar zo vasthouden aan dat werkverbond. Dat avondmaal, dat is nou niet alleen maar voedsel voor het geestelijke leven. Maar het is ook een toetssteen voor het ware geestelijke leven. Kijkt u dat ook maar eens na in uw leven. Hoe bent u bezig in een week van voorbereiding? Als we maar aan het schrapen zijn. En als we maar aan het optellen zijn van heb ik dit toch en... En is het toen toch nog eens een traan geweest en heb ik toen toch nog eens aangenaam kunnen kerken en zo zijn we maar bezig om gestalten voor God op te bouwen. En om een heel huis voor God op te bouwen. En dat is nou net verkeerd. Dat is nou net verkeerd, gemeente, want de weg van het genadeverbond, dat is te komen en te kopen zonder prijs en zonder geld, wijn en melk. En dan bedoel ik niet dat er van alles wat er geweest is, dat daar maar een streep doorheen gegeven moet worden. En dat je denkt dat is allemaal geen genade geweest. Laat dat allemaal maar liggen. Maar we moeten op een geestelijke wijze terugdenken. En dan niet al je tranen optellen en niet al je bevindingen optellen. Maar nou de weg overdenken hoe u voor de eerste maal, als dat zo mocht zijn. Hoe je voor de eerste maal tot Christus bent gevlucht. En dat is voor ons allen van belang, gemeente, of dat we dat nu kennen of niet. Maar de weg naar Egypte toe, dat is de weg van de honger. En dat is de weg van de nood. Want er is nog nooit een mens juichend tot Christus gekomen. Kunnen sommige mensen wel denken, maar de weg naar Christus toe, dat is de weg van de honger. Dat is de weg van de nood, dat is de weg van de ellende, dat is de weg van de zonde. Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En dat niet alleen maar voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. En ik vergeet nooit de wijze lessen die we ook hebben gekregen van dominee van de End. Dat hij ook zei, tel nou niet je tranen op. Tel nou niet je bevindingen op. Maar tel nou je zonden op. Tel nou je gebreken op. En tel nou je tekorten op. En ga nou met die nood naar de Heer Jezus Christus toe. Met de koorden van de veroordeling om je hals, net zoals die knechten van Benjamin, van Ben-Hadad. En dat je zo als een gans hulpeloze, als een hongerige en als een dorstige, bij hem mag krijgen wat je nodig hebt. En dat kinderen van God zo mogen terugdenken aan wat er voor deze is geweest. Aan de weg waarin Christus noodzakelijk gepast en dierbaar is geworden. En om dan in diezelfde weg, moeder kom ik, arm en naakt, tot een God die zalig maakt. In die weg, gemeente, dat is het ware geestelijke leven. Dat is ook het meest profetelijke toe naar het heilige avondmaal toe. Dat we het leven buiten onszelf mogen leren zoeken. En dat als we naar die tafel komen, dat we niet zeggen dat wij waardig zijn. En dat er in ons alles van allerlei dingen liggen. Nee, in tegendeel. Daarmee bekennen wij dat wij midden in de dood liggen. Midden in die hongerdood. Maar dat we nou hem nodig hebben. Om gevoed, om gespijzigd en om gelaafd te worden. Amen.